Ja, en in de studio is inmiddels aangeschoven Natja Benschop. En zij geeft aanstaande donderdag 14 december een lezing in het Brinkhuis in Laren met als titel Een andere kijk op kanker over emoties, ademhaling en ondersteuning. Nu is zij arts en ademtherapeut en ze wil een brug slaan tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde. Volgens mij is daar heel veel werk te doen. En in haar ideale zorgsysteem wordt het beste van beide werelden dan ook gecombineerd. Welkom Natja, je roots die liggen dus in die reguliere geneeskunde en nu zeg je ik ben ondernemer. Hoe ben je zo in dat alternatieve circuit thuisgekomen, terechtgekomen? Want volgens mij bijten die twee dingen elkaar soms wel.
Dat zou je denken inderdaad en dat heeft natuurlijk te maken met hoe je ernaar kijkt. Voor mij past het juist heel mooi bij elkaar en kan het heel aanvullend werken als we aan beide kanten de beperkingen durven onder ogen te kijken. Ik ben opgeleid als arts, maar voor die tijd was ik al in aanraking met het alternatieve circuit, zoals het zeggen, of de complementaire geneeskunde. Mijn moeder was homeopaat en energetisch werker, dus ik wist al lang dat er veel meer was dan alleen maar het lichaam.
Ja, nou zit in die reguliere geneeskunde, en zeker als je dat gaat studeren, kom je allemaal mensen tegen die je daarvan af willen houden, toch?
Ja, dat is best heel ingewikkeld inderdaad. Ja, dat is best ingewikkeld.
Hoe komt dat? Wat is dat voor cultuur die daar gaande is?
Ik denk eerder dat het te maken heeft met er onvoldoende van af weten dan dat het echt te maken heeft met een weerstand. Maar dat creëert weerstand, omdat een arts daar dan dus niet over wordt ingelicht en daar weinig over kan vertellen.
Ja, want je hoort vaker wat jij nu doet, dat mensen dus na hun opleiding de wereld voor ze opent en ook kijken naar alternatieve zaken. Ja. Maar de wetenschap zelf staat daar niet echt open voor.
Het is heel interessant als je daarnaar kijkt, want als je puur naar de wetenschap kijkt, een echte wetenschapper zou open-minded moeten zijn. En dat zie je dus ook in andere landen om ons heen veel gebeuren. Er zijn ook leerstoelen in Amerika bijvoorbeeld voor alternatieve geneeswijzen. Dus eigenlijk als je het puur wetenschappelijk bekijkt, is er heel veel te doen.
En lopen we hier dus als het ware een beetje achter?
Nou, ik weet niet of je dat zou mogen zeggen, maar ik mis hier af en toe wel die brug. Ja.
Ja, en nu is het zo dat jij je met name richt op, of onder andere richt op kankerpatiënten en hun omgeving.
Inderdaad.
En jij zegt er is een verband tussen kanker en tussen emotie. En dat, ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
Waar zal ik eens beginnen?
Nou, we hebben 6 minuten.
Oké, eens kijken of ik het kort kan houden. Nee, en dan komen we eigenlijk weer terug op de wetenschap. Als je in de wetenschap duikt, wat ik onlangs heb gedaan, ik heb me... Mijn speerpunt nu inderdaad met werken met kankerpatiënten en hun partners. En ik merk dat er eigenlijk heel veel onderzoek is gedaan. En ik viel bijna van mijn krukje toen ik zag hoeveel er al onderzocht is op dat vakgebied. En het is wat mij betreft echt onlosmakelijk al bewezen dat emoties een enorm belangrijke invloed hebben op de prognose van kanker.
En wat betekent dat concreet als je met mensen werkt die dat hebben?
Wat dat concreet betekent is dat er een zeer grote toegevoegde waarde is van wat ik dan zeg ademwerk en het werken met emoties, het oplossen van onderliggende emoties in de gezondheid, algehele gezondheid. Dat geldt niet alleen maar voor de kanker. Maar goed, ik werk nou eenmaal met kanker, dus dat is mijn vakgebied, zeg maar. En ik merk dat als mensen werken met hun emoties, dat er echt ook voordelen zijn te halen bij de progressie van de tumor. Dus de vertraging van de groei, minder metastases en een betere overlevingskans.
En nou zijn dat, ik begrijp dat het uit buitenlandse onderzoeken dat bewezen is, maar hier zijn dat toch nogal wat controversiële zaken.
Ja, dat blijft natuurlijk zo. In de wetenschap is het ook altijd zo dat je bewijs en tegenbewijs hebt. En dat is natuurlijk het spel van de wetenschap. En ik vind het wel heel mooi om te kijken naar wat er allemaal al geschreven is. En dat is echt goed onderzoek. Dat is niet zomaar een klein beetje. Dat zijn meta-analyses voor degenen die wetenschappelijk zijn geschoold. Dat zijn complete studies die over tientallen jaren studies bij elkaar rapen en weer een nieuwe studie daarop doen.
Nou, het goede nieuws ook dat kanker met name de laatste jaren behoorlijk is uitgebannen. Was van de week ook in het nieuws, hè, dat we dat behoorlijk onder controle hebben. Op eigenlijk één vorm van kanker na, en dat was met name longkanker. Ja. Nou, denk ik dat dat de vorm is waar je in jouw specialisme misschien wat meest mee te maken hebt?
Dat is heel variabel eigenlijk. Okay. Ik merk dat ik klanten krijg met allerlei soorten kanker. Dus nee, dat is niet per definitie
ademhalen,
longkanker.
Dit
verband
is
ook logisch zijn.
Ja, precies. Want ademen, om je daar speciaal op te richten. De ademtherapie, bedoel, we ademen allemaal. Dus wat is er verkeerd met de manier waarop de meeste mensen ademhalen?
Nou, wat je merkt is als je kijkt naar de gemiddelde westerse bevolking, dan gebruikt de gemiddelde westerse bevolking maar 30-50% van zijn of haar ademhalingscapaciteit. En daar is het sporten bij inbegrepen. Dus we laten een heleboel liggen van de capaciteit die we hebben. En dus ook de zuurstofvoorraad die we in ons lichaam nodig hebben. Alle cellen hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Dat laten we echt enorm veel liggen. Dus we zijn meer aan het overleven dan dat we aan het leven zijn.
En is dat nu anders als je naar die ademhaling kan me voorstellen? In de oertijd werd het niet onderzocht. Nee. Als je achter die bisons aan het aanrennen was. Maar is het nu veranderd? Ademen we oppervlakkiger?
Ik kan me niet herinneren hoe het was in de bisontijd. Dus die vergelijking kan ik niet maken.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat stress er een effect op heeft.
Zeker. Mensen zitten meer. En daardoor is het ook zo dat het minder wordt ontplooid. En om eventjes met je vergelijking te gaan. Inderdaad, mensen die veel lopen. En sowieso is eigenlijk de mens gebouwd. Die zou veel met het middenrif geademd hebben. En dat is heel gunstig.
Ja, oké. Dus ademen is er heel belangrijk. Want ik las ergens dat in Japan hebben ze zelfs zuurstofbarren. Kan ik me dat met zoals hier mensen met die kapjes hier ziet lopen.
Maar dat is meer vanwege de vervuiling, denk ik dan, toch?
Ja. Het zou heel goed kunnen dat dat ook met smog te maken heeft.
Ja, maar dat zuurstof, je zegt zuurstof is heel erg belangrijk. En wat betekent het nu concreet als jij met mensen gaat werken? Ik zag even op je website een interview met iemand staan. En die zei, en dat vond ik wel een boute uitspraak van kanker, dat zie ik eigenlijk als een cadeau. Want wat kun je ervan leren dan?
Nou ja, en dan kom je inderdaad op het iets wat meer alternatieve vlak. En dat is wat mij heel erg boeit. Ik denk dat het belangrijk is om te zien hoe je met een ziekte omgaat. Kijk, dat geldt eigenlijk voor alle ziektes, niet alleen voor kanker. Ik denk dat je op twee manieren naar kan kijken. Je kan kijken naar iets wat je belemmert of iets wat je vooruit helpt. En waar ik mee werk met mensen met kanker en hun partners is om inderdaad ook zeg maar, de boodschap van de ziekte te leren begrijpen. Te leren begrijpen waarom je overkomt wat je overkomt. En ook daarin een stuk... beslissingsrecht weer terug te nemen. Dat we gaan komen vanuit slachtofferschap naar een krachtpositie waarin je ook voor een heel groot deel kunt bepalen hoe je ervaring is van dit proces, het ziekteproces.
Want in de reguliere wetenschap is het natuurlijk al een discussie van hoe lang ga je door met behandelen met mensen bijvoorbeeld. Vaak word je meer als een ziekte gezien dan als een mens, denk ik soms wel eens.
Nou, er wordt heel veel op het lichaam gericht. En ik denk dat we echt ergens een plank heel ernstig misslaan als we niet ook naar de mentale overtuigingen en emoties kijken.
Dus, kortom, willen mensen daar meer van weten? Dan kunnen zij terecht aanstaande donderdag in het Brinkhuis, 's ochtends om 10:30. En daar gaat Natja van alles vertellen over hoe om te gaan met emoties en wat dat kan betekenen voor als je een kanker hebt. Heel hartelijk bedankt voor deze toelichting en veel succes.
Heel graag gedaan, dankjewel.